lees uit Johannes Evangelie.
Ik wil eigenlijk een heel aantal gedeelten uit Johannes Evangelie lezen, korte gedeeltes, en daar gewoon wat gedachten over delen. Ik ben zelf een beelddenker, dus als iemand in een preek of ergens een verhaal vertelt of een voorwerp gebruikt, dat doet het bij mij altijd wel goed, dat blijft vaak wel hangen. Zoals bijvoorbeeld een heel bekend voorbeeld van de rechtvaardiging. Dat we bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. Dat iemand dan dat uitbeeldt met een laken, een wit laken. Dat je om je heen krijgt als beeld van nou, nu kijkt God naar je en hij ziet je zonde niet meer. Dat spreekt tot de verbeelding letterlijk. En dat helpt om het iets beter te begrijpen wat Gods woord zegt. En terwijl ik van de week over het Johannes Evangelie nadacht, viel het me op dat God ons heel erg helpt met voorbeelden, met beelden. Steeds verschillende beelden om ons iets duidelijk te maken over wie Jezus eigenlijk is. Want hoe moet God zichzelf aan ons openbaren, de eeuwige, de volmaakte, de schepper van hemel en aarde, hoe moet hij aan ons uitleggen wie hij is? Dat we hem kunnen kennen, dat we begrijpen, iets begrijpen van wie hij is. Nou ja, allereerst doet God dat natuurlijk door de hele Bijbel heen. En zien we vanaf de eerste bladzijde tot en met de laatste, zien we dat God ook al bezig is om zijn Zoon te presenteren, steeds duidelijker en zeker natuurlijk in het Nieuwe Testament. En wat ik heel mooi vind in het Evangelie van Johannes is dat Johannes steeds voorbeelden gebruikt om uit te leggen wie Jezus is. En daar gebruikt hij van alles voor. Soms is het een voorwerp, soms is het een dier, dan is het weer een persoon of een vergelijking met een type persoon. En ik denk dat ik ze niet eens allemaal heb op dit moment. Maar ik ga er gewoon een paar langs die ik wel heel mooi vond. Het eerste is in Johannes 1. Trouwens, in Romeinen 1 staat ook dat God tot de mensen spreekt door natuurlijk zijn woord, maar ook door de natuur. We kunnen God, we kunnen zijn karakter, we kunnen zijn schoonheid, zijn creativiteit, zijn macht, kunnen we kennen door de natuur. Daarom is ook geen enkel mens verontschuldigen. Maar het mooie is dat God dus ook dus al die dingen die hij gemaakt heeft dan weer gebruikt, zodat we hem weer beter kunnen leren kennen. Dat vind ik heel mooi. Johannes 1 is er een dier waar de Heer Jezus mee vergeleken wordt. Misschien wel het allerbekendste dier. Ik weet niet of jullie gelijk al een belletje gaan rinkelen. Een lam, inderdaad. Dat staat in vers 36 van Johannes 1. Het gaat over Johannes de Doper. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. Eigenlijk wel, wij kennen dit natuurlijk, Jezus als het lam van God. Maar het is eigenlijk opmerkelijk dat Jezus, die man uit Nazareth, gewoon een timmerman, dat Johannes daarvan zegt, zie het lam van God. Het beeld van het lam kenden de Joden natuurlijk, zoals wij die door de Bijbel heen ook kennen. Maar de Joden nog veel, het kwam bij hun nog veel dichterbij. Want zij deden ook constant lammetjes brengen. Die werden geslacht, die werden gedood. Hun bloed stroomde, dat zagen ze met hun eigen ogen. Het beeld van het lam was echt heel duidelijk voor een Jood. Ik heb gezondigd en nu breng ik een lammetje. En het lammetje wordt de keel doorgesneden, het bloed dood. Het wordt geofferd en ik ga vrij uit. Dat is het beeld. Pasen, dat bloed op de deurpost. En, nou, we kennen al die voorbeelden wel. En voor de Joden was dit, het lam was natuurlijk een heel duidelijk symbool. En nou is er opeens een man. En daarvan wordt gezegd, maar hij is het lam. Niet zomaar het lam, maar hij is ook het lam van God. Niet een lam, maar het lam van God. Jezus, het lam van God. En dat spreekt van vergeving. Het spreekt van verzoening. Omdat hij het lam was, is een verzoening voor ons. En natuurlijk was in het Oude Testament, werd er al wel vooruit gekeken. Maar Jesaja 53 is niet voor niets. Nog steeds voor Joden het meest ongelezen hoofdstuk. Of het hoofdstuk waar ze zo min mogelijk aandacht aan besteden. Omdat er zo duidelijk wordt gesproken over het lam dat zou komen, dat moest sterven. Jezus, een lam. Nou ja, heel duidelijk beeld. Je ziet het voor je, dat diertje onschuldig, dat sterft. Zo is Jezus de onschuldige die sterft in onze plaats. Dan gaan we naar het tweede hoofdstuk. En op zich is hier niet zozeer een duidelijk beeld van Jezus zelf, maar ik vind het wel een heel mooi geestelijk beeld. En daarom, het staat ook niet voor niets, natuurlijk staat het niet voor niets in iets in de Bijbel. Er is altijd een doel mee. En het lijkt eigenlijk gewoon een hele normale gebeurtenis. Er is gewoon een feest, een bruiloftsfeest, zoals er al miljoenen zijn geweest. En Jezus is daar ook uitgenodigd, staat in vers 2. Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, gelukkig maar, en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Ja, wij kunnen ons dat misschien niet helemaal goed voorstellen. Dan denk je, ja goed, nou ja, dan doen we een extra bakje koffie. Of een theetje of iets fris. Maar goed, in die cultuur, wijn op een bruiloft en het is op. Dat is echt, dat kan niet, zeg maar. Dan heb je dan, ja, daar wordt nog decennia over gesproken. Over, oh, weet je nog die bruiloft? Ja, die wijn, ja, dat is ook bizar. Dat is niet genoeg wijn. Nou, gelukkig was Jezus daar ook. Want anders had het feest niet geëindigd zoals het nu eindigde. Maar het mooie van dit beeld, vind ik, is als je hem... Die moet ik soms uitwerken, misschien dat je dingen niet te veel vergeestelijk, maar ik denk dat dit wel een heel mooi beeld is. Dat je zou kunnen zeggen, deze bruiloft staat eigenlijk symbool voor ons leven hier op aarde. En sommigen hebben misschien veel wijn gekregen. Sommigen hebben misschien wat minder wijn gekregen. Met de een gaat het goed, voorspoedig. De ander misschien helemaal niet. Het zijn mensen die trekken het ongeluk haast aan, zou je zeggen. Die hebben altijd wat, altijd ziek, altijd gebeuren er dingen die moeilijk zijn. Er zijn ook mensen die maken helemaal niks moeilijks mee. Gaat voorspoedig, zijn succesvol, zijn rijk, zijn gezond. Geliefd. Veel wijn, weinig wijn. Nou ja, goed. Maar uiteindelijk geldt voor ons allemaal, op een dag is er ook voor ons de wijn op. Een bekende zanger gebruikt een ander voorbeeld. Die zegt, de koek is op. Zo wordt ook wel gezegd, de koek is op. Het is voorbij. En zo is het met het leven ook. En alles in het leven, hoe mooi of hoe moeilijk ook, uiteindelijk komt er een moment dat het op is. Maar als Jezus op de bruiloft aanwezig is, dan is het anders. Want de schepper van hemel en aarde, die uit het niets alles maakte, hij sprak en het was er. Ja, voor hem is het natuurlijk niet heel moeilijk om van water wijn te maken. Dat doet hij. En ik moest daarbij ook denken dat Jezus ook tegen zijn discipelen zei, van het laatste avondmaal dat hij met ze was, dat hij zei, nou, we drinken nu wijn, maar ik zal het niet opnieuw drinken totdat ik het drink met jullie in het koninkrijk van mijn vader, even uit mijn hoofd gezegd. Dus Jezus kijkt ook vooruit naar het moment dat nog gaat komen. En Openbaringen eindigt ook met een bruiloft. Genesis begint trouwens met een bruiloft. De Bijbel begint met een bruiloft en eindigt met een bruiloft. En de wijn bij die bruiloft straks, bij hem, die zal niet opraken. En dat is een hele andere wijn dan het beeld dat wij er misschien van hebben. Waar het dan vaak gaat over dronkenschap. Dat je controle over jezelf verliest. Nou, dat is niet zozeer het beeld hier. Straks is er een eeuwige bruiloftsfeest waar de wijn niet opraakt, want Jezus is daar. En zijn wijn houdt nooit op. Dat is een mooie, vind ik voor mezelf wel een mooi beeld. Goed, dat ging niet helemaal over de Heer Jezus. Hoewel, als Jezus bij het avondmaal wijn drinkt, dan past hij dat wel toe op zichzelf. Dan zegt hij, deze wijn is eigenlijk een symbool, is een teken van mijn bloed. Nou ja, we hebben er net over nagedacht. Door het drinken van de wijn gebeurt er niet iets bijzonders. Het is gewoon wijn. Maar het is een symbool van het lam dat zijn bloed vergoot. En dat bloed reinigt van alle zonden en dat is nooit op. Die bron is nooit opgedroogd. Nou, dat was hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3... gebruikt hij weer een dier als voorbeeld. Iemand enig idee welke dat is? De slang. De slang inderdaad, ja. Eigenlijk heel gek als je erover nadenkt. Want de slang is in Genesis natuurlijk een beeld van Satan. De slang die Adam en Eva verleid heeft. En de ellende waar we in zitten komt mede door dat dier, zeg maar. Of nou ja, door Satan die dat dier gebruikt heeft. En de geschiedenis van dat verhaal over die slang is ook niet heel positief. Jezus zegt namelijk in vers 14 van Johannes 3, daar staat dan,
Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Nou, ik denk dat de meesten van ons dat verhaal wel kennen. Het is een heel bekend verhaal dat het volk van God is bevrijd uit Egypte met een machtige hand. Ze hebben God gezien in de plagen. Egypte werd getroffen, zij gingen vrij uit. Natuurlijk de ultieme straf, de oudste zonen die stierven. Maar niet bij Israël, want bij hun was er bloed aan de deurpost. Ze hadden gezien hoe God hen had beschermd, hoe hij hen had geleid, hoe hij hen door het water had geleid. Dat moet indrukwekkend zijn geweest, dat je aan beide kanten water omhoog ziet staan en jij loopt er gewoon doorheen. Dat kan helemaal niet, maar het gebeurde. Ze hebben het met hun eigen ogen gezien. Ze gaan er doorheen en toen ze terugkeken, zagen ze ook nog eens dat hun vijand, waar ze zo bang voor waren, weggespoeld werd. Het was er niet meer. Ze hebben gezongen, ze hebben gedanst. Maar niet heel lang daarna beginnen ze te klagen, beginnen ze te mopperen. En dat gaat hoofdstuk na hoofdstuk gaat dat door. En op een gegeven moment dat ze mopperen en klagen, dan stuurt God giftige slangen in de woestijn. Giftige slangen, en het zijn er zoveel. Er worden heel veel mensen gebeten. En al heel snel was het duidelijk, als je eenmaal gebeten bent door die slang, ja, dan moet je heel snel afscheid gaan nemen van je familieleden. Misschien nog laatste dingen regelen, want het duurt niet lang meer en je zal sterven. Het waren giftige slangen, je werd gebeten. Het einde was in zicht en er was niks aan te doen. Er waren geen medicijnen, geen dokters die iets konden doen. Het was kansloos, hopeloos. En op het moment dat Israël dat beseft en ze erkennen, we hebben gezondigd, dan vragen ze, neem alsjeblieft de slangen weg. Maar dat doet God niet. Dat is ook apart eigenlijk. Hè? Van, je zou dan verwachten, nou, ze bekeren zich, dus God neemt dan de slangen weg. Dat is een soort logische gedachte. Maar God doet dat niet. Maar hij doet iets anders. Hij laat Mozes een koperen slang maken op een hoge stok plaatsen in het midden van het kamp. Zodat iedereen het kan zien. Dus mensen worden nog steeds gebeten. Mensen zijn nog steeds stervende. Maar als ze dan uit hun tent kruipen, of waar ze ook maar zijn, en ze krijgen hun oog gericht op die slang, dan genezen ze, hoeven ze niet te sterven. En Jezus zegt, nou, zoals Mozes de slang heeft verhoogd, op dezelfde manier moet de zoon des mensen verhoogd worden. Ik ben eigenlijk als die koperen slang, zegt Jezus. Koper is trouwens een materiaal dat vuur kan doorstaan. Zo kon Jezus als de zoon van God ook het vuur van Gods toorn doorstaan. Dat is ook een heel mooi beeld. Hij was de enige die daar doorheen kon gaan en er levend uit kon komen. En dan zegt Jezus verder. En dit is natuurlijk wel het bekendste Bijbelvers uit de Bijbel, denk ik, wat dan volgt. Want Jezus past het op zichzelf toe en dan zegt hij, dus de zoon des mensen moet ook verhoogd worden, opdat, oftewel zodat, met als doel dat, ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus een ieder die in hem gelooft, gaat niet dood vanwege de zonde, vanwege de slangenbeet. Maar als je op hem kijkt door geloof, als je je vertrouwen op hem stelt, dan hoef je niet te sterven, maar heb je eeuwig leven. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Je kan het ook anders vertalen met, want zo heeft God de wereld lief gehad. Zo heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, maakt niet uit. Hoe diep iemand ook in de zonde zit, of hoe heilig en vroom iemand ook lijkt te leven. Ieder die in hem gelooft, ieder die kijkt naar hem, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Vers 17, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En dit volgende vers past ook heel mooi bij dat verhaal van die slang. Want er staat, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Is al gebeten. Heeft het gif al in zijn bloed zitten. Maar als je gelooft, dan is er geen oordeel meer. Nou, een heel mooi beeld van de slang. Ze hebben al een lam gehad. We hebben het net gehad over wijn. De slang. Een ander voorbeeld is iets heel alledaags in hoofdstuk 4. Iets wat we allemaal elke dag doen. Als het goed is, wordt wel aangeraden om dat heel veel te doen elke dag. Zo'n 2 liter, geloof ik. Dan gaat het natuurlijk over water. Ook een heel mooi verhaal eigenlijk. Hè? Een buitenlandse vrouw, een heidense vrouw. En dan in vers 9, als het gesprek al enigszins op gang is, dan zegt de Samaritaanse vrouw tegen Jezus: hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Dus Jezus vraagt haar om water, maar eigenlijk wil hij heel graag zijn eigen water aan haar aanbieden. Misschien ook weer een beeld van hoe wij als mensen van nature denken: wij willen heel graag iets voor God doen. Wij willen God ons water aanbieden. Wij denken dat God van ons vraagt om hem water te geven. Maar eigenlijk ontdekken we dan, als we de Heer Jezus leren kennen, als we Gods woord lezen, dat we eigenlijk helemaal niks te geven hebben. Jezus had hier geen emmer om water te putten, maar hij had het over heel ander water. Heel ander water. Nee, hij had geestelijk water wat wij niet hebben van nature. Zij zegt: als je wist wie ik was, dan zou je mij vragen om water. En dan zegt ze, dan snapt ze het niet: Heer, u heeft geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen zijn kudde? Wie denkt u wel niet dat u bent, eigenlijk, zegt ze. En Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Deed me denken aan een gedeelte in Jeremia 2. Misschien ook goed om even op te zoeken. Vers 13, Jeremia 2, vers 13. Dan gaat het over Israël, maar ik denk dat dit eigenlijk voor alle mensen geldt. Er staat: want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Is dat niet een heel typisch beeld van het leven hier op aarde? Wij zijn als mensen constant bezig met bakken uit te hakken. En die bakken kunnen verschillende namen hebben. Die kunnen heten relaties. Omdat je daar denkt vervulling in te vinden. Het kan zijn carrière, succes, geld. Dat je dan alles kan kopen wat je wil. Als ik maar eenmaal straks rijk ben, een groter huis heb, een duurdere auto, de nieuwste iPhone, weer een bak en nog een bak. Maar uiteindelijk, hoeveel bakken we ook maken en hoeveel water we er ook naartoe brengen, uiteindelijk ontdekken we, ja, ze lopen steeds leeg. En dan heb je eindelijk de nieuwste iPhone, komt er weer een nieuwe. Ja, dan moet je die weer hebben, die weer heel duur is. Dus dan heb je geld nodig. Dus dan. Maar uiteindelijk, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, althans ik wel, wat je ook maar hier op aarde hebt of wil hebben of waar je naar zoekt, het kan uiteindelijk nooit echt bevredigen. Het kan nooit echt tevreden stellen. Of het nou gaat over seksualiteit, als het gaat om geld, een bepaalde positie of dat mensen naar je opkijken. Er zijn zoveel beroemdheden die eindelijk daar op de top zijn gekomen. En je hebt dan van die hele eerlijke interviews dat ze dan erkennen. Ik weet even niet meer wie het was, maar er was eentje die was echt, nou ja, als ik de naam nu zou weten en zou noemen, dan zouden we hier allemaal weten wie het is. Die erkende: ik ben eindelijk op die top aangekomen. De hele wereld kent mij. Ik heb alles mee. Ik ben rijk, ik ben succesvol, ik ben mooi. Alles zit mee. Maar nu ben ik daar eindelijk en ik realiseer me: er is niks meer. En het enige wat ik nu nog kan doen is handhaven. Blijven bewijzen dat ik het waard ben om in de picture te staan. Blijven bewijzen en proberen mooi te blijven. Maar ja goed, de jaren gaan op een gegeven moment ook tellen. Dus het is een soort, zelfs als het al lukt, het glipt uit je handen. Je rijkdom, het kan zomaar voorbij zijn. Een crisis kan alles wegnemen. Gezondheid. Zolang je maar gezond bent, zeggen de mensen vaak. Hè? Nou, dat is het belangrijkste, zolang je maar gezond bent. En dat is ook heel belangrijk. En dat is een zegen als je gezond bent. Maar wat als dat opeens wegvalt? Uiteindelijk, onze bakken met water lopen leeg. En het dubbele kwaad dat wij als mensen doen is niet alleen dat wij die bakken maken. Die maken wij namelijk omdat wij de bron van levend water verlaten hebben. Dat is de kern van wat onze zonde is, denk ik. Dat we God verlaten hebben. Dat we ons niet meer aan hem vastklampen. We zijn eigenlijk als een bos bloemen, mooi op tafel, die nog even mooi staan te shinen, zeg maar. En maar ja, over een paar dagen, misschien een week, twee weken, nou, moet je ze maar weggooien. Dan moet je weer nieuw kopen. Zo zijn wij van nature. Maar als je de bron van levend water kent, Jezus zegt het van zichzelf, als je wist wie ik was, dan zou je het mij gevraagd hebben. De vraag is, als we terug gaan naar Johannes 4, de eerlijke vraag die we onszelf moeten stellen, herkennen we dit? Dat wij eigenlijk soms, misschien zelfs nu je de Heer ook kent, ik herken het wel in mijn eigen leven, dat ik heel vaak toch nog steeds bakken aan het uithakken ben, toch denk dat iets me gelukkig gaat maken, wat het uiteindelijk niet echt is. En hoeveel tijd besteed ik nou eigenlijk met de Heer om mijn dorst te lessen? Dat ik bij hem ga zitten, dat ik zijn woord open, dat ik tijd neem om met hem te spreken, dat ik de tijd neem om te drinken van het levende water wat hij wil geven. Of ben ik eigenlijk toch zo druk en constant bezig met mijn dorstlessen, met dit en met dat en druk en agenda en iets leuks en hobby en op zich allemaal mooie dingen. Maar zoals iemand ooit zei, vaak is de grootste vijand is niet zozeer het verkeerde, maar is het goede. Want het goede is soms de ergste vijand van het beste. Volgens mij was het C.S. Lewis die dat heel mooi zei, dat wij als mensen soms gewoon niet begrijpen wie Jezus is. Wij zijn dan eigenlijk als een kind dat in de tuin met modder en water aan het spelen is en daar niet weg wil gaan omdat hij zich niks kan voorstellen hoe het zou zijn om bij het strand aan het water te zitten. We blijven liever in de modder van onze zonde en van met onszelf bezig dan dat we dat loslaten en dat we met God meegaan om dan bij het strand uit te komen. Bij het strand is natuurlijk fantastisch, hè? Dat er veel water en dat blijft dan komen. Je kan heerlijk bouwen, oneindig veel zand. Dat is toch veel mooier dan een modderpoel, zou je zeggen. Maar wij zijn misschien toch geneigd om veilig bij die modderpoel te blijven zitten. Jezus zegt, als je wist wie ik was, ik wil je dat levende water geven. Nou, levend water dus. Dan gaan we naar hoofdstuk 6. Iets anders wat we de meeste van ons denk ik ook elke dag wel tot ons nemen. Heeft iemand enig idee? Brood. Ja, brood. Ja, brood. Daar vergelijkt Jezus zichzelf met brood. Vers 26. Hij heeft dan het wonder gedaan van het broodbreken. Dat hij mensen gevoed heeft met een lunchpakketje. Onmogelijk natuurlijk met een klein beetje brood duizenden mensen voeden. Maar Jezus doet niet alleen dat wonder om even te laten zien wie hij is. Natuurlijk doet hij dat. Maar hij verdiept het. Hij maakt er een geestelijke betekenis ervan. Hij zegt in vers 26. Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar ik zeg u, u zoekt mij. Moest ik trouwens ook aan denken toen we het over de verloren zoon hadden vanochtend. Net als die oudste zoon, die zocht niet de vader per se, maar die zocht het brood. U zoekt mij, niet omdat u de tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Ja, dat is een beetje ons hart, hè? We zoeken God wel, maar misschien vaker omdat we iets van hem nodig hebben. Of zoeken we hem? Zoek ik hem? Dat het om hem gaat, om hem te kennen. Of gaat het me om het brood wat hij me geeft? Het is op zich niet erg om tot hen te komen om het brood. Net als die oudste zoon of de jongste zoon kwam omdat hij hongerig was. Want het was nodig om weer terug te komen bij de vader. En de relatie werd hersteld. Dus het is goed. Maar uiteindelijk is de vraag, maar gaat het om hem? En Jezus zegt, u bent hier eigenlijk niet voor mij, maar vanwege de wonderen die je hebt gezien. En dan zegt hij, vers 27, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat de Zoon des mensen u geven zal. Opnieuw, hij geeft ons het water, hij wil ons het brood geven. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God. Oké, nou komt er een heel lijst met dingen die wij moeten doen. Nee, er staat één ding. Dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u,
Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dus hij grijpt terug op die geschiedenis, net als bij de slang, nu grijpt hij terug op het manna. En past het op zichzelf toe. En hij zegt, want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En dan zeggen ze, geef ons altijd het brood. En dan zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Oftewel, bij Jezus raakt de wijn niet op. Bij Jezus is er een bron van levend water. Bij hem is er genoeg te eten. Wie in hem gelooft, hoeft geen dorst meer te hebben. Hoeft geen honger meer te hebben. Ja, wij kennen al deze voorbeelden wel. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, is het natuurlijk wel heel, heel gek. Dat Jezus noemt het voorbeeld van een lam, een dier. En zegt, ik ben eigenlijk het ware lam. Jullie drinken water, maar ik ben eigenlijk die bron van levend water. Jullie eten brood, maar uiteindelijk is het een beeld van mij, want ik ben het ware brood. Dus al die geschiedenissen uit het Oude Testament en alles wat we kennen in ons dagelijks leven, Jezus gebruikt het allemaal en past het op zichzelf toe en zegt, maar ik ben het ware ervan. Het gaat uiteindelijk om mij. Het is allemaal maar een beeld. Ik ben de werkelijkheid. De rest gaat voorbij, maar ik ben eeuwig. Nou, hoofdstuk 7 sla ik even over. Gaat ook namelijk over water. Dat Jezus zegt, het hele bekende gedeelte, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. We hebben het vroeger ook over gehad. In Jesaja 55. Als iemand dorst heeft, kom. Dat is eigenlijk de oproep in het hele evangelie. Bekering is ook een oproep om te komen. Kom, kom. Hoofdstuk 8. Daar gebruikt Jezus ook een heel eigenlijk alledaags voorbeeld. Iets wat waar we eigenlijk het grootste gedeelte van de dag wel mee in aanraking komen. En al zo niet, dan kunnen we het aanzetten 's avonds. Tegenwoordig, gewoon een schakelaar zetten we aan. Dan gaat het natuurlijk over het licht. Jezus in vers 12 van hoofdstuk 8 zegt daar tegen hen. Het is trouwens wel interessant in de context. Het gaat eerst over een overspelige vrouw. Dat ze haar willen veroordelen en Jezus veroordeelt haar niet. En daarna heeft Jezus ook nog een heel lang gesprek met de fariseeën die maar niet begrijpen wat hij wil zeggen. Je zou kunnen zeggen, de geestelijke elite, de mensen die de Bijbel het beste kenden, begrepen niet wie Jezus was. En dan zegt Jezus in vers 12, Jezus sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Ja, dat is heel beeldend eigenlijk. Hè? Van, ja, als het donker is, dan zie je het niet. Dan zie je niet waar je naartoe moet. Je kan niks onderscheiden. Je kan je werk niet doen. Je kan helemaal niks als het donker is. Als er echt helemaal geen licht is, kan je niks. Dat zag je in Egypte. Toen het echt duister was. Het was zo duister dat het gewoon pijn deed. Je hebt een bepaalde duisternis. Die is zo donker dat het gewoon fysiek pijn doet. Maar Jezus zegt, ik kom niet alleen licht brengen. Zoals andere religies zouden kunnen zeggen dat je verlicht moet worden. Hè? Die licht geven. En als je dat doet, dan word je verlicht. Maar Jezus zegt, nou, ik geef niet alleen licht. Ik heb niet alleen het licht gemaakt, maar ik ben zelf het licht. Straks in het einde van de openbaringen staat er ook dat er helemaal geen zon en maan meer gaat zijn. Waarom niet? God zelf zal ons licht zijn. En Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Dus we hoeven niet meer in de duisternis te wandelen. Hij zegt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar hoe vaak wandelen we toch in de duisternis? In ons denken, wat we doen. Maar als het licht van de wereld er is en wij volgen hem. Ja, als je een lichtbron volgt. Net als met je fiets. Op met je fiets en het licht op voor je op de weg. Die staat voor je. Dan weet je waar je bent en waar je naartoe gaat. Dan herken je dingen. Zo is Jezus. Veel meer dan dat, maar ook het geeft doel, het geeft richtingen. Je kan zien waar je naartoe bent. Hij is het licht. En dan hoef je niet meer in de duisternis te wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Licht dus. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 10. Ja, dit is alleen omdat je Johannes evangelie. Ik denk dat ik niet eens alles heb, maar het gaat me eindeloos door eigenlijk. Ja, al die voorbeelden. Dit is natuurlijk een heel bekend gedeelte, hoofdstuk 10. Er zijn eigenlijk twee voorbeelden die hij gebruikt. Een heel eenvoudig voorwerp, zou je kunnen zeggen. Waar we hier ook in de ruimte een aantal van hebben. En elk huis heeft er wel een aantal van. Een deur. En een bepaalde functie, een bepaald beroep. Herder. Nou, daar ga ik niet te lang bij stilstaan, want we kennen het verhaal. Maar Jezus zegt daar
eigenlijk wel hele radicale dingen. Hij zegt, als jullie schapen zijn, dan ben ik als de deur. Dus wil je veilig in de schaapskooi komen, wil je kunnen ingaan en uitgaan en weide vinden en overvloed hebben, dan moet je door die deur gaan. En die deur, dat ben ik. Ik ben de deur. Wie tot mij komt, even kijken, daar staat in, even kijken hoor. Ja, vers 9. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En dan zegt hij, ik ben niet alleen de deur, maar ik ben ook de goede herder. Ik ben als die man die voor de schapen uitgaat. We kennen allemaal het voorbeeld van David, hè? Die zijn leven op het spel zet om een beer te doden, om een leeuw te doden. Hij had ook kunnen vluchten, maar hij deed het niet. Voor zijn schapen was hij bereid zijn eigen leven op te offeren. Nou, Jezus is niet zomaar een herder, hij is de goede herder. De leiders van Israël werden ook herders genoemd. Maar als je het Oude Testament leest over wat God erover zegt, dan is God daar niet lovend over. Hij zegt, jullie zijn herders. Jullie weiden niet je schapen, maar jullie weiden jezelf. Je eet wel van de schapen. Je geniet van alle voordeeltjes van herder zijn. Maar als het aankomt op verantwoordelijkheid nemen voor je leven, als het aankomt op je taak doen, als het gaat om zorgen voor de schapen, ze verzorgen en zorgen dat er voldoende eten en drinken is, het boeit jullie helemaal niet. Je bent alleen maar met jezelf bezig. Maar Jezus zegt, maar ik ben een goede herder. Dat staat namelijk in vers 15 bijvoorbeeld. Nou, vers 11 wordt het al genoemd. Hij zegt, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Vers 16. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. Dus Jezus gaat actief op zoek naar schapen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. En daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Dat is ook wel mooi, hè? Dus God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Maar hier staat ook dat Jezus zijn leven vrijwillig geeft en ook in staat is om het weer opnieuw op te nemen. Het is God, de Vader, het is door de kracht van de Heilige Geest, maar het is ook Jezus. Alle drie in de drie eenheid. Alle drie de personen in die eenheid van God die betrokken zijn bij het sterven en bij de opstanding van de Heer Jezus. En Jezus zegt ook nog, niemand, vers 18, niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb de macht het te geven en ik heb de macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Jezus, de deur, de goede herder, heel anders dan de leiders van deze wereld. Nou, het nieuws is denk ik voor iedereen, het gaat zo snel wat er allemaal gebeurt de afgelopen maanden. Het ene nieuws volgt het andere. En als je kijkt naar de leiders van deze wereld of... Dat zijn hele slechte leiders. Of ze staan eigenlijk machteloos. Ze roepen wat, maar ze kunnen eigenlijk niks doen. Allemaal hele mooie vergaderingen worden er belegd. Heel veel mooie afspraken worden er gemaakt. Commissies worden opgericht. Vast ook heel veel goede intenties zitten erbij. Uiteindelijk leert de wereldgeschiedenis ons. Het lukt ze niet. Ze willen niet, ze kunnen het niet. Ze hebben de macht niet of de wil niet. Maar Jezus is anders. Hij is een hele andere leider. Hij is de enige leider die vrijwillig, bewust zijn leven gaf om ons leven te geven. Dan gaan we naar hoofdstuk 11. Als we het hebben over de dood, dan gaat het in dit hoofdstuk daarover. Lazarus, een goede vriend van de Heer Jezus, die sterft. Ook wel bijzonder dat je ziet dat Jezus echt ook mens was. Alles heeft meegemaakt wat wij hebben meegemaakt. Ook verdriet. Jezus huilde, staat op het kortste vers in de Bijbel. Vers 35. Jezus weende. Hij is echt bewogen. Het raakt hem echt. Het raakt hem diep. En dan Martha. We kennen haar natuurlijk allemaal van het verhaal dat ze maar ijverig aan het dienen is. En zich beklaagt over haar zus die maar niks doet. Die zit daar maar... Zo kennen we Martha. Maar dat is niet het hele beeld van Martha. Want ze heeft een prachtige belijdenis. Er staat in vers 21 dat Martha zegt tegen de Heer Jezus. Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, alleen dat als een groot geloof. Dat Jezus in staat was om hem te behoeden om te sterven. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Dat is nogal een belijdenis. Wat u op me vraagt, ik weet, God gaat het u geven. Nou, als wij God om iets vragen, dan pleit op Gods genade. En soms heb je geloof dat God iets gaat geven. Omdat God het door bijbeltekst of gewoon op je hart legt. Dat je weet, God heeft gesproken en zo gaat. Maar er zit toch altijd, we weten het niet. Ja, door geloof en op genade pleiten we ervoor. En soms gebeurt het niet, hadden we zelf verwacht. We weten het gewoon niet. Maar Martha zegt, maar als u het vraagt, Heer Jezus, als u het vraagt, dan gaat de Vader het sowieso doen. Zoveel geloof had ze. In hem, in God. En dan zegt Jezus in vers 23 tegen haar, uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Nou, dit is eigenlijk niet te geloven, toch? Dat een man van vlees en bloed niet alleen in staat zou zijn om iemand uit de dood op te wekken, wat hij ook gaat doen. Maar dat hij zegt, net met het licht, hij zegt niet alleen ik geef het licht, maar ik ben het licht. Hij zegt niet alleen hij zal leven, ik zal hem weer opwekken. Maar ik ben zelf de opstanding en het leven. Ik ben het. En wie in mij gelooft, zal leven. Zelfs als je sterft, je zal leven. Dan een hele mooie vraag die komt. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En dan zegt ze, ja, Heere. Ja, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Nou, dat is een prachtige, prachtige belijdenis. Jezus is de opstanding in het leven. Dus ook als we sterven, als je in hem gelooft, dan heb je leven. Want het leven is in hem. Even later in Johannes 17 zegt Jezus ook in zijn gebed, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en uw Zoon Jezus Christus. Jezus kennen, is het leven hebben. Gelooft u dat, is de vraag. Dit is uniek, denk ik, dit is uniek in alle wereldreligies. Deze hoop die we hebben in Christus. Alle religies, kom ik zo nog bij het volgende hoofdstuk waar we gaan lezen. Een volgend hoofdstuk, hoofdstuk 14. Als de tijd dat toelaat. Die zeggen, dit is de weg, bewandel die. Verlichting zoeken, vervulling zoeken. Als je echt gelukkig wil worden, dan moet je deze stappen doorlopen. Dit zijn de stappen of de dingen die je moet doen om eeuwig leven te hebben. Een bepaalde voorwaarden aan moet voldoen. Maar Jezus betrekt al die dingen op zichzelf en zegt, maar als je mij hebt, dan heb je eigenlijk alles. Dan heb je een bron van water wat niet ophoudt. Dan heb je brood dat niet alleen verzadigt, maar ook gewoon nooit opraakt. Waar je kan van blijven eten. Ik ben het licht en je hoeft nooit meer in de duisternis te wandelen. Ik ben de opstand in het leven. Zelfs al ga je op een dag hier op de aarde alles achterlaten, je zult niet echt sterven. Iemand zei eens, een christen sterft niet, maar hij overlijdt. Hij wordt over het lijden heen gedragen. Hij is er nog straks. Dus er is eeuwig leven voor wie in Christus is. Ja, hoofdstuk 12. Ik heb nog 3 hoofdstukken te gaan. Ze hebben heel wat voorbeelden gehad. Hè? Voorwerpen, gewoon allerlei dagse dingen, dieren. En nu gebruikt de Heer Jezus in hoofdstuk 12 iets heel kleins als voorbeeld voor zichzelf. Iemand enig idee wat dat is? Ja, de graankorrel. De graankorrel. Vers 23. Daar zegt Jezus, niet voor het eerst. Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Nou, dat klinkt positief. Jezus zal verheerlijkt worden. Dus ik kan me voorstellen, de discipelen zagen helemaal voor zich. Hij wordt koning en hij gaat de Romeinen eruit jagen en er komt vrede en het wordt eindelijk dat wat we hoopten. De Zoon zal verheerlijkt worden. Nou, dat is een fijn vooruitzicht. Maar dan zegt hij, voorwaar, vers 24. Volgens mij betekent dat amen, amen. Dit is echt waar. Twee keer. Ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Ja, dat is waar. Als het ware een klein tarwekorreltje, dat doe je in de aarde, diep in de grond. En er komt water. En door het water en door alles wat in de grond gebeurt, wordt dat tarwekorreltje eigenlijk helemaal kapot gemaakt. Gaat dood, als het ware. Blijft niks van het tarwekorreltje over. Beetje jammer van het tarwekorreltje, zou je zeggen. Maar God heeft het zo bedacht dat dat tarwekorreltje moet sterven in de grond, zodat er uit een plant komt en dat ene tarwekorreltje, nou, ik weet niet hoeveel er in zo'n aar zit, maar dat wordt verhonderdvoudigd, duizendvoudigd, ik weet het niet. Maar er komt veel vrucht. Dat ene tarwekorreltje brengt veel vrucht voort. Jezus zegt, ik ben eigenlijk als die tarwekorrel. Ik ben hier gekomen, niet om te blijven leven, maar ik ga bewust de grond in. Ik ga bewust sterven, zodat er vrucht voortkomt. En dan zegt Jezus tegen zijn volgelingen, tegen ons ook, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Dit is precies waarom ik kwam. Vader, verheerlijk uw naam. Dit is trouwens een thema wat heel veel terugkomt. Verheerlijken, dat God verheerlijkt wil worden. Dat is eigenlijk het doel van de hele schepping. Dat God verheerlijkt zou worden door het universum, door de dieren, maar natuurlijk vooral door de mensen. Dat we hem zouden verheerlijken, dat we hem zouden aanbidden. Daar zijn we voor gemaakt. Dat God verheerlijkt zou worden. En er kwam een stem uit de hemel en die zei, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Jezus als de tarwekorrel die bewust de aarde in gaat, zijn leven niet lief heeft, maar het aflegt. In Hebreeën 12 staat dat hij het kruis zag, maar hij keek verder dan het kruis. Hij zag de heerlijkheid die komen zou. Hij zag wat er na het kruis zou gaan gebeuren. De vrucht die hij zou voortbrengen. Nou ja, 2000 jaar geschiedenis later zijn wij hier. En velen zijn ons voorgegaan en overal op de wereld wordt het evangelie gepredikt. Wat een vrucht is er gekomen. Die ene man die zijn leven aflegde. En hoeveel miljoenen levens zijn niet voor de eeuwigheid veranderd. Hier op aarde, zeker straks in de eeuwigheid. Dan het ene laatste hoofdstuk wat ik wilde behandelen. Hoofdstuk 14. Daar gebruikt Jezus zelfs drie voorbeelden in één zin. Vers 6. Als hij dan verteld heeft. Trouwens, ja, dus ook nog een ander voorbeeld in vers 2. Een beetje verborgen erin. Maar hij zegt, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dus zijn beroep als timmerman, waar hij huizen maakte, dat doet hij nog steeds. Hij is een huis aan het gereed maken voor de gelovigen. Nou ja, en als God de timmerman is, dan wordt dat wel echt een heel mooi huis, denk ik. Je hebt sommige mensen hier op aarde die kunnen prachtige dingen maken met hun handen. Nou, we hebben een paar in de zaal die echt heel handig zijn. Die kunnen mooie dingen maken. Ik heb het met eigen ogen gezien. Maar als Jezus zelf iets gaat maken, nou dan komt dat wel goed. We hoeven ons geen zorgen te maken. We hoeven niks mee te nemen om het straks mooi te versieren. Ik denk dat het allemaal helemaal in orde is straks. Jezus als timmerman. Maar goed, ik wil eigenlijk vooral vers 6. Als hij dan zegt, ik ga een plaats voor u gereed maken en jullie weten de weg. En dan zegt Thomas tegen hem, we weten helemaal niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij dan de weg weten? Hoe komen wij daar dan op die plek waar u dat huis gaat bouwen? En dan zegt Jezus niet, nou, ik zal jullie vertellen hoe je daar komt. Maar hij zegt, ik ben die weg. Niet zoveel stappen, hoe word je een christen, hoe bereik je de eeuwige leven? Welke dingen moet je doen in je leven? Welke dingen mag je niet meer doen? Maar allereerst, ik ben die weg. Als je mij hebt, dan kom je daar ook. Ik ben niet alleen de weg, ik ben de waarheid. Ik spreek niet alleen de waarheid. Alle religies claimen de waarheid te spreken. Heel veel mensen claimen de waarheid te spreken. Maar Jezus deed meer dan dat. Hij zegt, ik ben zelf waarheid. Als persoon ben ik waarheid. Wil je weten wat waarheid is? Ik ben het. En ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is ook weer uniek. Het christelijk geloof is aan de ene kant enorm inclusief. Oftewel, ieder die wil mag komen. Als iemand dorst heeft, kom. Kom. De oproep is aan alle mensen, kom. Heel inclusief. Maakt niet uit wie je bent. Taal, achtergrond. Hoe ernstig je ook gezondigd hebt. Hoe vroom je ook hebt geleefd. Kom. Ieder mag komen. Wie wil, mag komen en nemen om niet. Gratis. Nou, dat is Hollanders. Velen zitten zelfs in Hollanders. Ik ook. En wij houden van gratis. Maar dit, in die zin is dit natuurlijk niet gratis, hè. Want wij hoeven er niks voor te doen, dat levende water. Maar God heeft zelf die prijs daarvoor moeten betalen. Ja, ik ben het leven. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ieder mag komen. En tegelijkertijd is het super exclusief. Want er is maar één weg. Er zijn niet meerdere wegen. Het gaat niet op basis, we hebben het gezongen, niet op basis van onze verdiensten, op basis van wat we hebben gedaan. Telt allemaal niet straks. Maar ja, het is niet onbelangrijk. Maar voor de toegang tot God, hoe weten we of je eeuwig leven hebt? Dat heeft niks te maken met ons, maar het heeft alles te maken met Jezus. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Het is super exclusief. Er is maar één weg tot God. En dan tot slot, voor nu dan, hoofdstuk 15. Een van de mooiste voorbeelden. En wat ik heel mooi vind, in dit hoofdstuk komt ook, komen wij ook weer eigenlijk aan bod. Want Jezus heeft het hier over de wijnstok. Trouwens, Israël wordt in het Oude Testament ook vergeleken met een wijnstok. En, of met een wijngaard. En dan zegt God, nou, ik had dat een wijngaard gemaakt. En ik kom daar en ik verwacht heerlijke vruchten. Maar ze waren allemaal zuur. God kon er niks mee. Israël, die de wijnstok had moeten zijn, of die de wijnstok is, bracht niet de vruchten voort die God had gezocht, die God wilde. Nou, ik kan me niks triesters voorstellen voor iemand die boer is en je ontdekt dat je hele oogst is mislukt. Het heeft niet gebracht wat het had moeten brengen. Maar dan zegt Jezus, maar ik ben de ware wijnstok. Ik ben wel degene die vrucht gaat voortbrengen. Mijn vader is de wijngaardenier. Nou, je ziet het gelijk voor je, een boer. En de boer heeft die vruchten als inkomstenbron. En als dat lukt, dan is hij blij. En Jezus zegt, ik ben de wijnstok. En jullie, dan komen wij in het plaatje, jullie zijn de rank. In al die andere voorbeelden, hoofdstuk 1 tot en met 14, gaat het bijna alleen over wie Jezus is en wie hij is voor ons. Wat hij gedaan heeft voor ons, wie hij is. Wat we ontvangen als we tot hem komen. Maar hier in hoofdstuk 15 gaat het niet alleen over wie hij is, maar ook over wie jij bent als je tot geloof in de Heer Jezus bent gekomen. Dan ben je niet een los stukje hout, maar je bent onderdeel van die wijnstok. Super intiem. Als je die wijnstok ziet, dat is één plant. Er is geen echt onderscheid. Ik bedoel, dat is één plant en daar groeien die druiven aan. Maar Jezus zegt, ik ben die wijnstok en jullie zijn de ranken. Oftewel, alle gelovigen, zegt Romeinen 6, zijn één plant met hem geworden. We zijn één met hem geworden, heel intiem. En hij is voor ons alles. Zonder hem, zegt Jezus in hoofdstuk 15, kunnen jullie niets. Nou, dat vinden we denk ik heel moeilijk om te geloven. Want is dat werkelijk zo dat we in ons leven laten zien, in de keuzes die we maken, waar we over nadenken, hoe we onze tijd besteden, beseffen wij werkelijk, Heere, zonder u kan ik niets. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik dat werkelijk heb gerealiseerd nog. Het is een prachtig beeld. Maar het betekent ook, het is natuurlijk een ultiem voorbeeld van afhankelijkheid. Zo'n rang kan helemaal niks. Als zo'n rang zou denken, nou ja, ik doe het vanaf hier zelf wel. En hij komt los van die wijnstok. Of hij is überhaupt nooit in die wijnstok geweest. Ja, dan komt er geen vrucht. Dan verdort het. Ja, dan heb je er niks aan. Wij hebben hem nodig voor alles. Voor de sappen. Voor hou vast. Voor zekerheid. En Spurgeon volgens mij, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd, die zei, Jezus is niet alleen de wijnstok, maar hij is ook de regen. Hij is ook de zonneschijn die we nodig hebben. Hij is ook de voedingsstoffen die in de bodem zitten. Hij is alles. En wij zijn afhankelijk van hem. En als je in hem blijft, draag je vrucht. En dat is ook heel mooi. Want dat geeft dus, als je christen bent, geeft een doel voor je leven. Wij hoeven niet, zoals de meeste mensen in deze wereld, een doel in onszelf te zoeken. Succesvol te zijn, rijk te worden, iemand te zijn in deze wereld, gezien worden, geliefd worden. Hoeft allemaal niet. Het is niet erg hoor, als het wel zo is, als je rijk bent of als je. Maar ons doel hoeft dat niet meer te zijn. Want ons enige doel is eigenlijk in hem blijven. Heere, houd mij dicht bij u. Ik wil bij u blijven. Ik wil afhankelijk van u leven. En het gevolg daarvan is vrucht. Veel vrucht. En dan in vers 8, daar sluit ik dan mee af. Wat is dan uiteindelijk het gevolg daarvan? Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dus al deze voorbeelden die we hebben besproken, en er zijn nog veel meer te noemen, denk ik. Verheerlijk de Heer Jezus. En Jezus zei ook, je ziet ook in het hele Johannes Evangelie dat de Vader de Zoon verheerlijkt de Vader, de Heilige Geest verheerlijkt de Zoon. En in Johannes 14 gaat dat constant zo door. Tim Keller vergeleek dat volgens mij met een beetje een gek voorbeeld misschien, maar ik vond het wel ergens heel mooi. Een soort volmaakte dans, waarbij de ene persoon van de drie eenheid om de ander dans, om de ander in het middelpunt te plaatsen. En ze elkaar dienen, elkaar verheerlijken, elkaar liefhebben, elkaar van elkaar genieten. Daarom had God ook helemaal niet ons nodig, omdat God volmaakt gelukkig in zichzelf. Het is een soort volmaakte dans van dienstbaarheid en liefde, waarbij de een de ander verheerlijkt. En dat doen ze, te zien in hoofdstuk 14 heel mooi terugkomen. En uiteindelijk, het doel van alles, van het evangelie, van wie Jezus is, wat hij kwam doen, is ja natuurlijk om ons te redden, om ons eeuwig leven te geven, maar in de ultieme zin om zichzelf te verheerlijken. En straks in de hemel zal dat ultiem zijn. Dan zullen we hem zien, dan zullen we net als Johannes voor hem neervallen, hem aanbidden, voor eeuwig van hem genieten. En tot die tijd, heel mooi beeld in hoofdstuk 15, is ons eigenlijk in de kern, het enige waar het neerkomt is, blijf in mij en ik in u, dan draagt u veel vrucht.